Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Psalm 86, vers 6. Uit Gods woord zal ons worden gelezen uit de brief van Paulus aan de Romeinen, het 12e hoofdstuk, Romeinen 12. Maar vooraf de Dordtse leerregels, het 3e en 4e hoofdstuk van des mensen verdorvenheid en bekering tot God en de manier van deze, en dan de paragrafen 15 tot en met 17.
Deze genade is God aan niemand schuldig. Want wat zou hij schuldig zijn, degene die hem niets eerst geven kan, opdat het hem vergolden worden? Ja, wat zou God dien schuldig zijn, die van zichzelf niet anders heeft dan zonde en leugen? Diegene dan, die deze genade ontvangt, die is God alleen daarvoor eeuwige dankbaarheid schuldig, en dankt hem ook daarvoor. Diegene die deze genade niet ontvangt, die acht ook deze geestelijke dingen gans niet, en behaagt zichzelf in het zijne. Of, zorgeloos zijnde, roemt hij ijdelijk dat hij heeft hetgeen hij niet heeft. Voorts van degene die hun geloof uiterlijk belijden en hun leven beteren, moet men naar het voorbeeld der apostelen het beste oordelen en spreken, want het binnenste des harten is ons onbekend. En wat aangaat anderen die nog niet geroepen zijn, voor dezulken moet men God bidden, die de dingen die niet zijn, roept alsof ze waren. En wij moeten ons geenszins tegenover hen verhoovaardigen, alsof wij onszelf uitgezonderd hadden. Doch gelijk de mens door de val niet heeft opgehouden een mens te zijn, begiftigd met verstand en wil en gelijk de zonde die het ganse menselijk geslacht heeft doordrongen, de natuur des mensen niet heeft weggenomen, maar verdorven en geestelijkerwijze gedood, alzo werkt ook deze goddelijke genade der wedergeboorte in de mensen niet als in stokken en blokken, en vernietigt de wil en zijn eigenschappen niet, en dwingt die niet met geweld zijns ondanks, maar maakt hem geestelijk levend, heelt hem, verbetert hem en buigt hem tegelijk lieflijk en krachtiglijk, alzo dat waar de wederspannigheid en tegenstand des vleeses tevoren ten enenmale de overhand had, daar nu een gewillige en oprechte gehoorzaamheid des geestes de overhand begint te krijgen, waarin de waarachtige en geestelijke wederoprichting en vrijheid van onze wil gelegen is. En ten ware dat die wonderbaarlijke werkmeester alles goeds in dezer voege met ons handelde, de mens zou ganselijk geen hoop hebben van uit de val te kunnen opstaan door zijn vrije wil, waardoor hij zichzelf, toen hij nog stond, in het verderf heeft gestort. Gelijk ook die almachtige werking Gods, waardoor hij dit ons natuurlijk leven voortbrengt en onderhoudt, niet uitsluit, maar vereist het gebruik der middelen, door welke God naar zijn oneindige wijsheid en goedheid deze zijn kracht heeft willen uitoefenen, alzo is het ook dat de voormelde bovennatuurlijke werking Gods, waardoor hij ons wederbaart, geenszins uitsluit, nog omstoot het gebruik des evangelies, hetwelk de wijze God tot een zaad der wedergeboorte en spijze der ziel verordineerd heeft. Daarom dan, gelijk de apostelen en de leraars die hen zijn gevolgd, van deze genade Gods het volk godzaliglijk hebben onderricht, hem ter eer en tot nederdrukking van alle hoogmoed des mensen, en ondertussen nochtans niet hebben nagelaten hen door heilige vermaning des evangelies te houden onder de oefening des woords, des sacramenten en kerkelijke tucht, alzo moet het ook nu verre vandaar zijn dat diegenen die anderen in de gemeente leren of die geleerd worden, zich zouden vermeten God te verzoeken door het scheiden van die dingen die God naar zijn welbehagen heeft gewild, dat te samengevoegd zouden blijven. Want door de vermaningen wordt de genade meegedeeld, en hoe vaardiger wij ons ambt doen, des te heerlijker vertoont zich ook de weldaad Gods, die in ons werkt, en zijn werk gaat dan allerbest voort, welke God alleen toekomt, zo vanwege de middelen als vanwege de zaligmakende vrucht en kracht daarvan, alle heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Lezen we nu Romeinen 12. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elk een zijn wij elkanders leden. Hebben er nu verscheidene gaven naar de genade die ons gegeven is? Zo laat ons die gaven besteden. Het zij profetie naar de mate des geloofs. Het zij bediening in het bedienen. Het zij die leert in het leren. Het zij die vermaant in het vermanen. Die uitdeelt in eenvoudigheid. Die een voorstander is in naastigheid. Die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. De liefde zij ongeveinsd. Hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde. Met eer de een de ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient den Heere. Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen die u vervolgen. Zegent en vervloekt niet. Verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden. Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederigen. Zijt niet wijs bij uzelf. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, beminden, maar geeft de toorn plaats, want er is geschreven, mij komt de wrake toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzig hem. Indien hem dorst, zo geef hem te drinken, want dat doende zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen. Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede.
Psalm 119, vers 1, 2 en 36. Vers 1, welzalig zijn de oprechten van gemoed. Vers 2, die was van het kwaad niet in de zonde leeft. Vers 36, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. 1, 2 en 36 van Psalm 119. Terwijl er gecollecteerd wordt voor diaconie en kerk. En de extra collect is vandaag voor het landelijke evangelisatiewerk. Gemeente, de tekst die past bij de behandeling van zondag 49 vinden we in Romeinen 12. Het tweede vers. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. En met deze tekst en dit gedeelte in onze gedachten gaan we naar zondag 49, vraag en antwoord 124. Welk is de derde bede? Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. En uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Gericht zijn op de goede en volmaakte wil van God. Dat zetten we nu vanavond naar aanleiding van Romeinen 12 vers 2 boven de zondagsafdeling. Gericht zijn op de goede en volmaakte wil van God. Dat is buigen onder Gods verborgen wil, 124 en dan die letter A. En dat is gehoorzamen, dat is letten op Gods geopenbaarde wil. Dat is 124b tot en met D. Dus gericht zijn op de goede en volmaakte wil van God, dat is buigen onder Gods verborgen wil en dat is letten op Gods geopenbaarde wil. Ik bid u dan, broeders, zo begint Paulus Romeinen 12. Hij dicteert een hele lange brief aan Tertius, zijn secretaris. Want de Romeinenbrief is de langste brief die we kennen van de apostel Paulus. Hij is nog nooit in die gemeente geweest. En toch heeft hij een band met die gemeente. Heeft die gemeente in de wereldstad nog nooit gezien. Hij verlangt wel om hen te zien. Maar hij schrijft, hij is er nooit geweest en hij schrijft hen alvast een brief in de hoop dat hij hen nog eens eenmaal zal mogen zien. En hij is er later ook gekomen, maar hier in het jaar 57 nog niet. En wat staat hij naast die mensen? Ik bid u dan, broeders. Hij staat niet boven hen. Hij staat niet van een eind boven hen te zeggen wat ze allemaal niet moeten doen en wel moeten doen. Maar hij staat daar als apostel, als gezondene van de Heere tussen die mensen daar in Rome eigenlijk in gedachten. De hoofdstukken 12 tot en met 16 zijn heel praktisch. Eerst heeft Paulus de leer uiteengezet, de leer eigenlijk naar voren gebracht. Nu komt het, hoe moet je nu christen zijn in het alledaagse leven? Dat eerste, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Het belangrijkste zou je kunnen zeggen, ja, hoe is het nu in je hart? Ken ik nu die leer, ken ik nu die grondstukken van de leer met mijn hart? En dan, hoe krijgt dat dan zo in mijn leven praktisch gestalte? Het zijn vermaningen tot een godzalig leven, zegt de kanttekenaar in de inleiding van dat hoofdstuk. Vermaningen, onderwijzingen, onderwijs voor een godzalig leven. Wat is een godzalig leven? Dat is een leven dat vol is van God. Ja, dan heb je natuurlijk een band nodig met God. Hij gaat die vorige hoofdstukken er wat bij betrekken. Hij wijst op die ontfermingen Gods. Hij zegt, broeders, ik bid u door de ontfermingen Gods. Ontfermingen, dat is meervoud. Dat wil eigenlijk zeggen Gods barmhartigheid, Gods grote, rijke ontferming, waarin hij zich over die mensen, die verloren zondaren in Rome, ja, zich heeft heen gebogen. Dat zijn al die geestelijke zegeningen die Gods kinderen, Gods volk daar in Rome heeft ontvangen. Dat is die grote, dat is die verlossing uit de ellende. Want dat heeft Paulus nu beschreven, hè? In die vorige hoofdstukken van de Romeinenbrief, de ellende, ja, dat heeft hij duidelijk beschreven in die eerste hoofdstukken. En ook heel rijk over de verlossing heeft hij gesproken in die vorige hoofdstukken. Wij dan gerechtvaardigd zijnde hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Tegen die achtergrond dat de hele wereld voor God verdoemelijk is. En ook hoe het nu is in zijn leven, 22 jaar na zijn bekering. Paulus heeft het gezegd, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods. En nu zegt hij, nu heeft de Heere zich zo rijk over jullie ontfermd. Als de Heere nu zo goed voor je geweest is in de Heere Jezus Christus, dan moet je leven toch eigenlijk vanzelfsprekend een leven van dankbaarheid zijn. Dan moet dat toch eigenlijk vanzelf spreken dat je een leven in dankbaarheid, in gehoorzaamheid aan de Heere wil leiden. Als de Heere nu alles uit genade voor u gedaan heeft, kinderen des Heeren, wilt u dan toch alles uit liefde voor hem doen? En zo is hij bezig in dat hoofdstuk. Hij zegt, dan moet je hele leven een offer zijn. Een offer voor de Heere. Door het werk van de Heilige Geest. Dan wil je je leven in Gods dienst besteden. Dan wil je je leven niet meer aan de wereld geven. Jongeren en ouderen. Maar dan wil je je leven aan de Heere geven. En hoe je dat dan moet doen, dat weet je dan allemaal niet precies. Maar dan ga je vragen. Waar we net de dienst mee begonnen zijn. Leer mij naar uw wil te handelen. Dan zal ik in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. En wat hoort dan bij zo'n leven? Nou, dat je let op de goede en de volmaakte wil van God. Dat staat er zo mooi in vers 2. En zo kom je eigenlijk vanzelf bij die catechismus. Want Paulus zegt, je moet beproeven de goede en welbehagende en volmaakte wil van God. Nou, dat is nu het onderwijs ook in zondag 49. Want nu gaat het over dat derde gebed van het Onze Vader, de derde bede. 2 weken geleden hoorden we uw naam worden geheiligd. En vorige week uw koninkrijk komen. En nu uw wil geschieden. Wat is de derde bede? Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. In het Grieks staat het er eigenlijk nog krachtiger. Daar staat er, geschieden moet de wil van u. Geschieden moet de wil van u. Die wil die moet geschieden. Heeft de Heere Jezus tegen zijn discipelen gezegd en die mensen die stonden daaromheen bij de berg der zaligsprekingen. Nu moet je zo gaan bidden, zegt de Heere Jezus tegen zijn volgelingen. Onze Vader die in de hemelen zijt, geschieden moet de wil van u. Ga dat zomaar bidden. De wil van God. Iemand die goed oplet bij de punten, die zegt, ja, maar zijn er dan 2 willen in God? U had het in het eerste punt over de verborgen wil en in het tweede punt over de geopenbaarde wil. Daar is toch maar 1 wil in God? Jazeker. Dat is goed opgemerkt. Maar het is eigenlijk net als bij de maan. Ja, nu kom ik weer met het voorbeeld van de maan. Dat heb ik vanmorgen ook al gebruikt in een ander verband. Maar ik gebruik het voorbeeld hier vanavond ook een keer bij de maan. Die maan die is niet altijd helemaal zichtbaar, hè? Soms is het maar een schijfje, soms is het maar de helft van de maan, een halve maan. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat die maan dan maar er voor een kwart is of voor de helft. We zien die maan maar voor een kwart of voor de helft of voor 3/4 en soms helemaal. En zo is het nu bij de wil van God. Er is een gedeelte van die wil van God, ja die is er natuurlijk wel, maar die zien we niet. Dat is Gods verborgen wil. En ook een gedeelte van die wil, ja, die zie je wel, die hoor je wel, die weet je wel. De verborgen wil, wat de Heere besloten heeft, ja, dat ga je wel merken wat de Heere allemaal besloten heeft in zijn raad. Maar dat is voor ons verborgen. wij moeten met die verborgen raad van de Heere niet gaan werken. Heb je wel eens mensen die zeggen, nou ja, als God me dan uitverkoren heeft, dan kom ik er toch wel. En als dat niet zou gebeuren, ja, dan kan ik mijn hele leven wel in de kerk zitten, maar dan zal ik er toch nooit een kind van God worden. Dan werk je verkeerd met Gods besluiten. Want daar hebben wij helemaal niks mee te maken. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God, zegt Mozes. En de geopenbaarde dingen voor ons en onze kinderen. Om te doen al de woorden van deze wet. Daar moeten we ons aan houden. Die verborgen besluiten, die zijn er gelukkig wel. Dat is van de Heere. Maar wij moeten ons richten op die geopenbaarde wil en leren buigen onder Gods verborgen wil. Nu is het zo in de catechismus, en zo heeft de Heere Jezus het ook bedoeld, dat het vooral over Gods geopenbaarde wil gaat. Dus wat de Heere zegt, zijn bevelen die hij geeft. Dat we daaraan gehoorzaam zullen zijn. Dat we daarop zullen letten. Dat is het tweede punt van de preek. Maar je mag het ook niet helemaal loszien en je kunt het ook niet helemaal loszien van de verborgen wil van de Heere. En daar gaan we in het eerste punt toch nog even bij stilstaan. Ja, dan staat er hier beproevende in Romeinen 12, wat de goede en de welbehagende en de volmaakte wil van God is. Paulus zegt, weet je wat je nu moet doen, gemeente van Rome, kinderen van de Heere in Rome? Je moet de wil van God beproeven. Beproeven, daar zit ons woordje proeven in. Je gaat het beproeven, je proeft ervan. Je moet bij alles heel voorzichtig proeven. Is dit uw wil? Is dit wel goed? Is dit wel goed? Is dit niet goed? Beproeven. Dan ontdek je iets. Hè? Er staat in de Bijbel datzelfde woord bijvoorbeeld in Lucas 14. Dan lees je dat in een gelijkenis dat iemand 5 juk ossen heeft gekocht. En die gaat die dieren beproeven. Hij gaat kijken in de praktijk of er met die dieren te werken is. En zo moeten wij nu de wil van God gaan onderzoeken. Ook in de praktijk van het leven van iedere dag. Dat had Paulus ook geleerd. Dat leert iedereen van Gods kinderen. Paulus, een van zijn eerste vragen toen hij bekeerd werd. Vraag 1, wie zijt gij, Heere? Die man die wist niet meer wie de Heere was. Hij had theologie gestudeerd. Maar hij moest God leren kennen. Hij werd in zijn gemis van God geplaatst. Wie zijt gij, Heere? Wie bent u, Heere? En vraag 2, dat is, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan gaat hij al naar de wil van de Heere vragen. Nou, uw wil geschieden. Geef dat wij en alle mensen, geef dat wij. Iemand die goed meegeluisterd heeft de laatste weken zo met de catechismusprediking en ook meegelezen heeft. En ja, de oudere groepen in de school die leren ook de catechismus, hè. Dan leer je dat en dan weet je dat. Dan begint dat met het woordje geef. Geef. En de vorige week, hoe was dat is? Regeer ons. En die week daarvoor, uw naam wordt geheiligd. Geef ons. Dus dat is heel afhankelijk. Niet van, ik heb het allemaal, maar geef het mij. Er is een bedelaar die zijn hand ophoudt. En die zegt, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. Niet alleen geef mij dat ik dat mag doen, nee, wij en alle mensen. Je kent dat zinnetje wel, genade maakt gunnend. Genade maakt gunnend. Je gaat het een ander ook gunnen. Als je zelf genade krijgt van de Heere, dat kan niet anders. Dat hoort bij het nieuwe leven. Dan wil je dat een ander dat ook krijgt. Dan wil je niet dat iemand dat nog mist. Dan wordt de man gunnend voor zijn vrouw. En de vrouw gunnend voor haar man. En de ouders voor de kinderen. En de kinderen voor de ouders. En voor je familie. En voor je vrienden. En voor de mensen in de gemeente. Dan zie je ze allemaal als reizigers naar de eeuwigheid. Die allemaal bekeerd moeten worden. Geef, Heere, dat wij en alle mensen. De Heere heeft recht op alle mensen. O Heere, mogen alle mensen nu uw naam heiligen. Mogen ze onderdaan van uw koninkrijk worden. En mogen ze uw wil doen. Ja, dat is eigenlijk het gebed van de catechismus. Dat is gunning. Hij gunt God de eer. En hij gunt de anderen de zaligheid. Nou, is dat bij Paulus ook zo? Ik zou het wel denken. Ik bid u dan, broeders. Matthew Henry zegt, Paulus zou kunnen bevelen met gezag. Maar hij bidt hier in liefde. Hij staat naast die mensen. Hij zegt, ik bid u dan, broeders. Verzaak je eigen wil. Beproef de goede en de volmaakte wil van God. We moeten onze eigen wil verzaken. Verzaken, verloochenen. Het is de vraag, Heere, mag mijn wil, wat ik wil, onder uw wil komen? Hier is de wil van God. En mag mijn wil onder uw wil komen? Kijk, wij willen altijd eigenlijk net andersom, hè? Ik, wat ik wil. En dan, ja, dan willen we nog wel vragen, Heere, wilt u dat en wilt u dat? Maar eerst ik. En in de bekering wordt het net omgedraaid. Dan wordt God die grote ik. En ik die kleine ik. Zo iemand achter mij wil komen, zegt de Heer Jezus. Die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Die moet, ja, dan moet zijn eigen ik uit het middelpunt. En die moet leren volgen, kruis opnemen. Buigen ook onder Gods verborgen wil. Dan moet je ook je eigen wil loslaten. Wat is nu nodig? Calvijn zegt het weer zo heel krachtig, kernachtig. Hij zegt, daar heb je de vernieuwing van je gemoed voor nodig. Ja, dat staat er hiervoor in die tekst. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Je hebt een nieuw hart nodig. Je moet veranderen van denken. Vernieuwing van uw gemoed. En ja, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. Wat zouden we graag die verborgen wil van de Heere weten? Toch? Er soms zelfs in door willen dringen. Dan zijn er dingen, gemeente, en dan komen we natuurlijk toch dichtbij. Er gebeuren soms dingen in jouw leven, in uw leven, die heel moeilijk zijn. Die ons schokken. Bijvoorbeeld een plotseling sterfgeval. Iets wat ons leven helemaal, ja, kantelt en keert. En dan is dat iets natuurlijk, daar zit ook soms iets menselijks in dingen die ons overkomen, maar daar zit toch iets van Gods besturing achter. En dan zou je dat eigenlijk allemaal wel willen regelen. Maar dan zegt Paulus hier in dit gedeelte, je moet niet wijzer zijn dan God, je moet wijs zijn tot matigheid, vers 3. Het gaat om de dingen die nodig zijn tot de zaligheid, maar dring niet in die verborgen dingen van de Heere. Uw wil is altoos wijs en goed, zingen we in het gebed des Heren. Het is majesteit al wat gij doet, dat is wel een diepe les. Dan zie je Aaron, de hoge priester. Zijn twee zonen, Nadab en Abihu, zijn net door het vuur van de Heere getroffen. En dan staat er, Aaron zweeg stil. En als Eli, een andere hoge priester, hoort dat de Heere, ja, zijn huis zal straffen, zegt hij, hij is de Heere, hij doet wat goed is in zijn ogen. En we hebben pas gehoord van Job, een oprechte man, vroom, godvrezend, wijkend van het kwade. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. En Paulus in Caesarea, hij zegt, ik ben bereid om gebonden te worden en te sterven als het moet voor de naam van de Heere Jezus. En gemeente, nu komen we naar ons leven. Soms is er zo'n diep verdriet in je leven gekomen. Zo'n onbegrepen weg. Zo'n zwaar levenskruis. Die dagelijkse last, misschien wel die zonde waarmee ik strijden moet. Die weg die ik eigenlijk helemaal niet wil gaan in dit leven. En ik kan er niet mee onder de Heere komen. Misschien dat je dan steeds maar zegt, o Heere, waarom? Waarom toch? Waarom? Weet je, we moeten met al onze waarom vragen uiteindelijk bij de Heere terechtkomen. Ja, bij de Heere Jezus Christus terechtkomen, die ook die waarom vraag in de diepste vorm en in de diepste zin heeft gezegd aan het kruis op Golgotha, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En hoe kun je dan buigen onder Gods wil, als het nu gaat tegen jouw wil, tegen uw wil, tegen mijn wil, hoe kun je dat dan loslaten, verzaken, verloochenen? Hoe kun je nu buigen onder Gods verborgen wil? En kun je zeggen, die wil is goed en welbehagelijk en volmaakt. Zoals je dat leest hier in de tekst van Romeinen 12. Die wil is goed en die wil is welbehagelijk, die is aangenaam en volmaakt. Daar zit een woord in van die beantwoord aan het doel. Dat kan alleen als je verbonden bent. Wordt aan de Heere zelf. Als de Heere in die omstandigheden van u, van jou, van mijn leven komt en ondersteunt en troost en spreekt, dan, ja, dan mag het goed zijn. En dan kan de volgende dag weer wel strijd zijn, maar op dat moment als de Heere dan komt, ja, dan mag je toch zeggen, alles in dit leven, ook wat ik niet begrijp, dat zware kruis dat ik te dragen heb, eigenlijk iedere dag maar weer dat ik moet zeggen, mijn bestraffing is er iedere morgen, dat is toch goed omdat God het doet. En ook die bediening uit Christus is zo nodig, die hoge priester, die grote hoge priester. Zie hem worstelen in Gethsemane. Met de wil van de Vader. Hij heeft zijn discipelen leren bidden, uw wil geschieden. Onze Vader die in de hemelen, uw wil geschieden. En dan gaat de Heere Jezus dat gebed ook bidden in Gethsemane op. Een van de moeilijkste momenten in het leven, als hij daar, ja, voelt die ondeelbare toren van God op zich drukken. Waar zijn zweet wordt als druppelen bloed die op de aarde aflopen. Daar moeten we toch niet licht over denken. En dan gaat de Heere Jezus het bidden. Mijn Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En weet je waarom de Heere Jezus dat nu heeft gebeden? Opdat nu kleine mensjes die maar niet kunnen buigen onder Gods wil, die onder dat levenskruis misschien soms denken te bezwijken, om die nu te leren bidden, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En dat heeft de Heere Jezus 3 keer gebeden. Dan staat er zeggende dezelfde woorden. En zo is dat ook vaak in het leven. Het is niet, we moeten het 1 keer bidden en dan zijn we voor de rest van ons leven, ja, daar eigenlijk mee klaar. Maar ook een kind van de Heere, die zal dat steeds maar weer moeten leren bidden. Uw wil geschieden. Ook in die onbegrepen en moeilijke wegen. Die eigenwijze kinderen die alles zelf in handen willen houden. Die zwaar beproefde kinderen die onder de kastijdende hand van God zijn bedoeling niet kunnen zien. Uw wil geschieden. En wat heeft de Heere Jezus die wil van zijn Vader beproefd? Met eerbied gesproken, hij heeft dat volmaakt beproefd, geproefd wat de wil van zijn Vader was. En de wil van zijn Vader was dat hij zijn zoon zou lijden tot in de dood van het kruis. En dat wilde hij doen uit liefde voor zijn Vader en uit liefde voor zijn gemeente, voor zijn kinderen, van de eerste tot de laatste toe. En als je nu mag buigen onder Gods wil, in de diepste wegen, dat is er eigenlijk alleen om Christus wil. En als God er nu bij komt in je zware weg, als Christus er nu bij is in die zware moeilijke weg, dan ligt er iets goeds in en iets zoets. Dan mag je daarin de goedheid proeven en smaken en de zoetheid. Want dan is er iets van hemzelf erin. Dan mag je iets ervaren van die ontfermingen Gods. Moet je eens over dat woord ontfermingen uit Romeinen 12 nadenken. Ontfermingen Gods. Paulus zegt, ja, ik kan dat eigenlijk niet in het enkelvoud zeggen. Ik moet dat in het meervoud zeggen. Want dat is nu zulke grote ontferming. De kanttekenaar zegt, de veelvoudige barmhartigheid van God in Christus. De veelvoudige, je zou zeggen, dat kun je gewoon niet tellen. Dat kun je niet tellen. Die barmhartigheden, die ontfermingen Gods in Christus. En dan wil je eigenlijk de Heere gaan dienen. Geef dat wij en alle mensen zo mogen onze eigen wil mogen verlaten, verzaken. En uw wil, dat we daaronder mogen buigen. Heren, mag er iets in de praktijk komen van die psalm uit de laagte. Die psalm 131, dat is de psalm uit de laagte, die we nu samen gaan zingen. En dan vers 3 en 4, dat gaat over dat buigen onder Gods wil, ook onder Gods verborgen wil. De psalm uit de laagte, psalm 131 vers 3. Mijn ziel die naar de vrede haakt. En ook vers 4. Dat Israël op den Heer vertrouw. Zijn hoop op Gods ontferming bouw. En stil berust in zijn beleid van nu tot in al eeuwigheid. Psalm 131 vers 3 en 4. gericht op de goede en volmaakte wil van God. Dat is buigen onder Gods verborgen wil en dat is ook letten op Gods geopenbaarde wil. Dan kom ik nu bij het tweede punt van de preek. En uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken, gehoorzaam zijn. Als je Romeinen 12 leest, dan is dat heel duidelijk dat dat vooral gaat over Gods geopenbaarde wil. Wat wil de Heere? Wat wil de Heere dat ik doen zal? En dan is dat heel duidelijk. Dan is dat gedeelte van de wil van God die voor ons heel zichtbaar is, hoorbaar is. En hoe kun je nu de wil van God weten? Nou, dat kun je weten hier uit de Bijbel. In dat boek, dat heilige boek, de Bijbel, Gods geïnspireerde woord, daar vind je de wil van de Heere. En dat heeft de Heere duidelijk, als het ware, wil de Heere duidelijk voor onze oren zeggen. En dat heeft hij in zijn woord laten opschrijven, zodat je het lezen kunt, geopenbaarde wil. Dus dan moet je die Bijbel ook open doen, dan moet je ook in de Bijbel lezen. Dan moet je komen op de plaats waar de Bijbel uitgelegd wordt, waar je die geopenbaarde wil mag horen. De Heere die had al in het paradijs, ging vanmiddag, preek, de leespreek over het paradijs. Van alle bomen van deze hof zult ge eten. Dat was Gods wil. Maar van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan zult ge niet eten, want ge zult daar, dan zult ge de dood sterven. Nou, dat wist Adam en Eva heel goed. Dat is Gods geopenbaarde wil. Hij had het gezegd. En Adam en Eva wilden wat God wilde. Zo was het in het paradijs. Ze wilden wat God ook wilde. En toen is het veranderd. Want zondigen, dat is eigenlijk niet willen wat God wil. Niet willen wat God wil. Dat is onze zonde. En de Heere heeft ook bijvoorbeeld in zijn wet alles neergelegd wat hij wil. Het is natuurlijk niet voor niets dat we die wet iedere zondagmorgen horen voorlezen. Dat een van de ouderlingen, dragers van het koninklijke ambt, dat als het ware nog een keer in de gemeente neerleggen. De Heere God sprak al deze woorden zeggende, en dan komen die 10 heilige woorden. Nou, daar is geen enkel gebod onduidelijk. Dat is Gods geopenbaarde wil. Ik ben de Heere uw God. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, geen gesneden beeld, de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, gedenk de Sabbatdag. Eer uw vader en uw moeder, niet doodslaan, niet echt breken, niet stelen, geen valse getuigenis, niet begeren. Nou, dat is Gods geopenbaarde wil en ook beschreven in Gods woord. Wat wil de Heere? Ja, zeg je misschien, ik weet het niet precies hoor, wat de Heere wil. Zal ik eens een paar dingen noemen? De Heere wil dat je de zonde haat. Dat je een hekel hebt aan de zonde. Dat je de zonde verlaat. Verlaat de slechtigheden en leeft. En treedt in de weg des verstands. Hij wil dat we genade zoeken. Zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Dat we ons zouden bekeren. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze. Daarom bekeert u en leeft. Heeft Johannes de Doper gepreekt. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En de Heere Jezus al precies hetzelfde. Dat je het leven mag vinden in Christus. Dit is de wil Gods. Dat een iegelijk die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwige leven hebben. Dat is de wil Gods. Dat je het leven vindt in Christus. En dat je godzalig wandelt, wandelt in vreze de tijd uwer inwoning, zegt Petrus. Gemeente, dat wordt aan je hart gelegd. Iedere zondag, iedere dienst, iedere catechisatieles, het wordt aan je hart gelegd. Ook als die roepstemmen klinken van het sterven. Ik zat zo even te denken in de voorbereiding van die preek aan de vier begrafenissen die ik de laatste 10 dagen dan gehad heb en waar dat woord open ging. En dan probeer je bij iedere meditatie iets zo aan het einde, zo een beetje aan het einde, soms wel iets eerder of soms op verschillende plaatsen, zo'n oproep te doen vanuit Gods woord. En ik heb zo nog eens even die schetsen nagekeken. Bij die eerste begrafenis klonk het op de begraafplaats: kies dan het leven. Opdat geleefd, gij en uw zaad. Ja, daar stonden allemaal kinderen en kleinkinderen op die begraafplaats. Wat is dan Gods wil? Ja, om het leven te kiezen. Ja, maar dat kan ik toch niet meer. Ik heb toch voor de dood gekozen. Ja, dat is verschrikkelijk. Dat kunnen we zeker niet meer. Dat is onze doodstaat. Maar we zijn geen stokken en blokken, zeggen de Dordtse leerregels. Dat je dat niet meer kunt, dat is eigen schuld. Dan moet je mee in de nood komen. En dan moet je vragen of de Heere geeft wat jij, wat u, wat ik niet meer kan en niet meer wil. Want daar zit het op vast. O, smeek dan of we die goede keus mogen maken. Ik denk aan die volgende begrafenis. Zoek de Heere en leef. Moet je de Heere zoeken. Wie je ook bent. Of je nu trouw naar de kerk gaat of misschien wel nooit in de kerk komt. Zoek de Heere. En hoe moet je hem zoeken? In de Bijbel, op je knieën. Zoek de Heere en leef. Een opdracht en een belofte. Die derde begrafenis. Ken de God uw vaders. Dat is ook zo'n opdracht. Ken de God van uw vader. Dat is Gods geopenbaarde wil. Dat is heel duidelijk om hem te kennen. Ken hem, erken hem. En zo komt dat tot die mensen, maar komt het tot ons allemaal. Die opdrachten, die geopenbaarde wil van God. En die vierde begrafenis van de week. Hoor, en uw ziel zal leven. We moeten horen. Nou, dan heb je zo 4 woorden. Kiezen en zoeken en kennen en horen. En dat zijn nu opdrachten die de Heere geeft. En van onszelf kunnen we dat niet meer, willen we dat niet meer. We zijn dood door de misdaden en de zonden. Maar nu hoop ik dat je onder die geopenbaarde wil, onder die bevelen van de Heere is, in de nood komt. Want je kunt ermee gaan redeneren en zeggen dit en dat. En daar kun je nog heel oud mee worden. Maar daar nu zegt: Heer, ik moet u zoeken. Maar ik weet niet hoe het moet. Heer, ik moet dat leven toch hebben. Maar hoe kom ik aan dat leven? Heer, ik moet u gaan herkennen. Maar hoe moet dat toch in mijn leven? Ik moet gaan horen, maar mijn oren en mijn hart zijn dicht. En dat hart zit op slot. En dan weet de Heere raad, met je dove oren en met je dode hart, o, val toch voor hem neer, om van hem zijn wegen te leren, die alleen goed is. Ja, die wil van God is helemaal goed, hè. Wat zegt Paulus tegen die Romeinen? Hij zegt 2 dingen. Ik bid u dan, broeders, en dan heeft hij tot Gods volk daar in Rome, hè. Hij zegt, dan moet je niet de wereld gelijkvormig worden. En 2, dan moet je veranderd worden door de vernieuwing van uw gemoed. Je moet je niet conformeren aan de wereld. Je moet niet dezelfde worden als de wereld. Je moet niet in het schema van de wereld gaan lopen. Nou, dat was in Rome niet moeilijk hoor. Dat was de hoofdstad van het Romeinse Rijk. Dat was een miljoenenstad. Dat was eigenlijk de grootste wereldstad in die tijd, Rome. En daar waren ook heel veel kinderen van God. Er was een ontzaggelijke menigte christenen, zegt de geschiedschrijver Tacitus. En in die grote, grote wereldstad, er was van alles te koop. En dan zegt Paulus, denk erom, geliefde broeders. Wordt deze wereld niet gelijkvormig. En dat zegt de Heer ook vanavond in Schravenpolder. Wordt deze wereld niet gelijkvormig. Ga nu niet precies zoals de wereld doen. In alles. In kijken en in luisteren en in kleden en weet ik het allemaal. Ga dat nu niet doen. Word niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Wordt veranderd. Hoe word je veranderd? Hoe wordt je gemoed nieuw? Hoe wordt je hart nieuw? Dat is een werk van de Heilige Geest. Zie je dat je weer bij God terecht moet komen, bij Christus terecht moet komen, wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds. En ga vragen naar die goede en die volmaakte wil. En ja, dan hebben we dat hoofdstuk nog verder gelezen. En dan krijg je allemaal van die oproepen. We hebben het wel gelezen, hè. En dan gaat het over verblijd u in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Iemand heeft dat eens genoemd, een verklaarder. Hij zegt, dat is de bergrede van Paulus. Dat zijn al die praktische lessen. De Heer Jezus heeft dat gegeven in de bergrede. Nou, hij zegt Romeinen 12 vers 9 tot 21. Dat is eigenlijk de bergrede van Paulus. Heb een afkeer van het boze. Hang het goede aan. Heb elkaar lief. Dien de Heer enzovoorts. Dat is allemaal Gods wil. En dan zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Ja, hoe moet dat nu? Het gaat hier over de heiligmaking. Hoe moet dat nu, kinderen des Heren? Hoe moet je dit nu in de praktijk brengen? Onze wil is niet zo goed. Dat hebben we ook wel geleerd, hè, uit de Dordtse leerregels de laatste week. Onze wil is boos, verdorven, verkeerd. Kan helemaal niet meer wat God wil. Daarom moet ons gemoed vernieuwd worden. We zijn gebonden van Satan, zonde en wereld. We hebben in het paradijs afscheid van God genomen. En we zijn geneigd God en onze naasten te haten. En we zijn overtreders van de buik af aan. En we struikelen ook na ontvangen genade, kinderen des Heren, in velen. En er is in ons hart maar een zeer klein beginsel van de nieuwe gehoorzaamheid. En als het gaat over het leven onder Gods woord, we verachten het. Vanmorgen hoorden we het woordje verwerpen. We leggen het naast ons neer, we leven verder. En daarom wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. Dan kom je toch weer bij dat versje van het begin terecht, leer mij naar uw wil te handelen. Dan zal ik in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Dan gaat de Heer zijn volk in de weg van de dankbaarheid als het ware steeds armer maken. Want dan moet je bij zondag 49 zeggen, ik ellendig mens. Wat draag ik toch een lichaam dezes doods in me om. Dan moet ik die wil van God gaan beproeven. En dan moet ik zeggen, ik ga iedere dag nog weer die verkeerde weg. En ai, doe mij toch steeds uw wil als heilig eer. En o Zoon, maak me toch uw beeld gelijk. Dat zijn nu bedelaars aan de troon der genade. En dat blijven bedelaars aan de troon van Gods genade. En dan gaan ze toch naar Christus uit. Hè? Dan gaan ze vragen, o Zoon, maak mij uw beeld gelijk. En dan zegt Johannes, mijn spijze, hè? Dat heeft hij uit de mond van de Heer Jezus opgetekend, is dat ik doe de wil desgenen die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. En dan zegt de catechismus nog, opdat al zo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw mogen bedienen als de engelen in de hemel. Nou, zijn ambt en beroep. En als je het woord ambt hoort, dan kijk je allemaal naar die mensen die daar zitten. De ambtsdragers. Maar dat is niet de bedoeling van het woordje ambt. Want het woord ambt, dat betekent gewoon in het wat oudere Nederlands je plicht, je taak, je verantwoordelijkheid. En natuurlijk, een diaken, een ouderling, een predikant heeft een bijzonder ambt. En iemand kan in de wereld, hè, bijvoorbeeld een burgemeester of een wethouder, kan een bepaald ambt hebben. Maar het is hier gewoon ieder zijn taak en zijn beroep waar God je stelde. En dan moet je zo gewillig en getrouw doen als de engelen in de hemel. Als je morgen op school bent, kinderen. Als jullie morgen weer naar school gaan, jongeren. Als je morgenochtend naar je werk gaat. Als je op de weg zit. Of als je in het bedrijf werkt. Of je heftruck bezig bent. Zo gewillig en getrouw mogen bedienen. Je taak in het gezin. Doen, gewillig en getrouw. Je taak, waar dan ook, in het bedrijf, op het kantoor, op de school, of waar dan ook. Zo gewillig en getrouw. Ja, dan mag je ook vragen om een beroep van de Heere. Wat bij je past. En dan mag je ook vrijmoedig aan de Heere vragen. En ook daar maar bij bidden, leer mij, o God, van zaligheden. En we denken ook aan mensen die niet meer werken kunnen. Die arbeidsongeschikt zijn geworden door wat voor reden dan ook. Dan mogen we ook vragen of de Heere daarin alles wil geven wat nodig is. En wat is het ook in de kerk nodig, bij de ambten. Dan mogen we ook wel even bij dat bijzondere ambt stilstaan. Dat de Heere ook daarin geeft wat nodig is. Zo getrouw als de engelen in de hemel het doen. Heere, mag het dan zo zijn. Mag de aarde steeds meer op de hemel gaan lijken. En mag dat dan zo wezen. Uw wil gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde. Die engelen die zo getrouw zijn. Psalm 103 zegt de engelen. Die hem dienen met heldenkrachten en vaardig passen op het woord van zijn mond. Ze hoeven nog maar te horen, ga en ze gaan. Doe dat en ze doen het. O, mogen we dan op de engelen gaan lijken. Letten op Gods wil. Dan gaat een onvolmaakt kind op de aarde verlangen naar de volmaaktheid in de hemel. En dan zegt Paulus, verblijd u dan maar in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking en volhard in het gebed. En hoe meer je nu je hoop op dat toekomende leven mag stellen, kinderen des Heren, hoe geduldiger je ook zult worden in tegenspoed, zegt Calvijn bij dit tekstwoord. En hij zegt, dan blijft dat gebed ook nodig. Dan blijft dat gebed ook steeds maar nodig. Verblijd u in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Ja, gemeente, dat is de preek over uw wil geschieden. Dan gaat een kind van God leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dan geven de Heere dat we het allemaal mogen leren bidden. Heere, mag ik buigen onder uw verborgen wil. Want uw wil is altoos wijs en goed. Het is majesteit al wat gij doet. Mag ik letten op uw geopenbaarde wil. Dat ik uw bevelen zou mogen doen met lust. En mag ik dat dan doen om Jezus wil. De altijd gehoorzame, gewillige en getrouwe zaligmaker. Uit genade. Amen. We willen eindigen met gebed. Heere, zou u uw woord dan van deze drie keer willen zegenen? Van de adventspreken, van de preek uit de catechismus. Daar mocht nog aandacht zijn en eerbied in deze dag in het luisteren naar uw woord. Zou u het verder willen brengen? Maak het krachtig door uw geest. Dat het niet alleen woorden zouden geweest zijn die weer verdwijnen. Maar mag het zijn in de betoning des geestes en der kracht. Tot in het diepste van de harten van kinderen, van jongeren, van volwassenen, van ouderen, Heere. En mogen we met de woorden van u ook deze week, deze verdere week weer ingaan. Wilt u in ieder in ambt en beroep, in taak en beroep gedenken. Ook als we misschien moeten zeggen, wat heb ik eigenlijk nog voor taak in dit leven. Mensen die zich misschien wel eens nutteloos voelen. Dan mogen ze dan ook met deze catechismus en met dit woord ook maar aan uw genadetroon komen. Want dan hebben zij juist misschien wel het meeste werk te doen. Dat knieënwerk, die gebeden die er nodig zijn om alles aan u op te dragen. De wereld, het land, uw kerk, de gemeente, het gezin, persoonlijk, Heere. We vragen of u ons bidders wil maken, arme bedelaars, aan uw genadetroon. Help ons, uw grote naam ter eer, en vergeef ons uit genade. En heb dank voor alles wat u schonk. Zie ons aan in Jezus Christus, uw Zoon, uit genade. Amen. Gebed des Heren, vers 4. Dat is de slotzang, uw wil geschied, uw wil alleen als in de hemel hier beneden. Het gebed des Heren, vers 4. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.